Ik wil met u de komende weken. Oh, die klinkt een beetje hol. Ik wil met u de komende weken nadenken over opwekking. Ik ben daar een paar weken geleden, heb ik daar de eerste preek aan geleid. Aan de hand van Esra en Nehemia. En ik ben in de vakantie 's morgens veel met dat onderwerp eigenlijk bezig geweest. Om God echt te zoeken daarin. Maar ook iets in mijzelf. Ik heb een diep verlangen naar een opwekking. En ik heb daar al iets over verteld, maar dat past ook helemaal bij het thema wat we hebben als jaarthema. Het jaarthema van ons in de gemeente is dat we Jezus willen zien en ervaren en intens van hem genieten. En we bidden ook steeds voor een jaartekst. En die jaartekst is uit Johannes 7, vers 38. Waar staat, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En ik zal nu 4 weken achter elkaar spreken in de vakantie, in de maand juli. En heb echt op mijn hart om daarover verder met jullie na te denken, over opwekking. Ook in het kader van die actie is er meer. Jullie hebben een gemeentevergadering gehad. We waren toen al op vakantie. Ook om dat goed te kunnen voorbereiden, om God echt te zoeken, om inzicht te krijgen van dat hij in eerste instantie ons opwekt. En ik heb een tekst, Psalm 85, vers 7, wat een beetje zo laat zien. Psalm 85, vers 7, dat is een prachtige, eenvoudige, maar hele diepe tekst waar ik in de preek op zal terugkomen. En die zegt, zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Zullen we zo samen bidden? Vader, we willen u zo ontzettend danken voor deze gemeente, dat u in ons midden bent. Dat u het verschil maakt, ook vanmorgen. En we hebben een diep verlangen, Heer, om een echte ontmoeting met u te hebben. We willen u bidden dat u ons echt zichzelf openbaart. En we dragen zo deze morgen aan uw diepe genade op. We danken u voor de zang, voor de muziek, voor de woorden die we zongen. We danken u voor de zegeningen. Heer, zo dragen we deze komende minuten aan uw diepe genade op. En wilt u ons echt ontmoeten in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil eigenlijk met de volgende vragen wil ik, starten. Die drie vragen die wil ik in de gemeente wil ik vanmorgen met jullie beantwoorden. Het eerste is, wat is een opwekking? Dan, wat zijn de kenmerken van een opwekking? Daar heb ik al eens een paar weken geleden heb ik daarover gesproken. Maar dan, het hoofdgedeelte is eigenlijk, wat is de invloed van een opwekking in ons persoonlijk leven? Waartoe leidt het eigenlijk? Met andere woorden, wat zijn de kenmerken van opwekking? Zijn kenmerken van opwekking zichtbaar in je leven? Het eerste is, van wat is een opwekking? Ik las in de voorbereidingen voor deze morgen, las ik dat er in de samenkomst werden er 4 vragen gesteld. En die vragen, daar werden ook de antwoorden natuurlijk bij gegeven. Maar die vragen zou ik ook hier eens willen stellen. En ik beloof u dat ik niemand zal vragen om het persoonlijk toe te lichten. Je hoeft alleen maar je hand op te steken. En het eerste is, de eerste vraag was eigenlijk, wie van jullie denkt dat er een opwekking nodig is? Dan, wie van jullie wil er een opwekking? Dat is erg interessant. Bij de eerste vraag stak bijna iedereen de hand op. Dat was ook in die dienst zo. Dan ongeveer 80% van de aanwezigen wilde ook een opwekking. Dat zag je hier eigenlijk ook. De derde vraag is, wie van jullie weet wat een opwekking is? Typerend. zijn minder handen. En de laatste vraag is, wie van jullie heeft een opwekking persoonlijk meegemaakt? Nou, dat is heel mooi. Schitterend. Je ziet eigenlijk aan de handen, en dat was ook in die samenkomst, dat je naar iets kunt verlangen. Er waren meer handen bij, zeg maar, wie denkt dat er een opwekking is. En de tweede vraag was eigenlijk, wie van jullie wil er een opwekking? En dat je dus naar iets kunt verlangen, terwijl je niet precies weet wat het is. Want het aantal handen, dat liep steeds omlaag. Dus er werden steeds minder handen eigenlijk opgestoken. En daar wil ik eigenlijk heel graag met jullie even bij op terugblikken van wat is nu eigenlijk een opwekking? Als je kijkt dat de Bijbel vaak wordt als opwekking gezien dat er heel veel mensen tot geloof komen. Of dat er, zeg maar grote evangelisatiesamenkomsten zijn waar dan een oproep wordt gedaan en daar komen veel mensen naar voren die hun leven aan Jezus Christus geven. En dat wordt dan gezien als een opwekking. Maar dat zijn gevolgen van een opwekking. Dat is niet een opwekking op zich. Een opwekking, als je de Bijbel leest, ik ben eigenlijk door de Bijbel aan het gaan. De komende weken zal ik dat verder doen. En ik bestudeer op het moment elke opwekking die in de Bijbel eigenlijk beschreven staat. En dan vind je heel veel kenmerken. Die kenmerken vind je ook terug in de geschiedenis, als er in de geschiedenis opwekkingen zijn. Maar het bijzondere is eigenlijk dat je dus in de Bijbel kunt terugvinden wat de kenmerken zijn en wat een opwekking is. En als je het over een opwekking hebt, dan moet je eigenlijk denken aan datgene wat gebeurt met Lazarus. Opgewekt kan eigenlijk alleen dat worden wat levend is geweest en zeg maar in een doodslaap is gevallen. Een opwekking betekent eigenlijk dat als Jezus dan zegt van doe die rol die steen weg, dan roept hij Lazarus uit het graf. En Lazarus, zeg maar, die heeft geleefd, is in een doodslaap en wordt als het ware weer tot leven gewekt. En dat is, in de Bijbel zie je eigenlijk dat God zijn volk opnieuw opwekt. Dat zie je ook in deze Psalm 85. Zou u ons niet weer levend maken? Weer levend maken. Het is iets dat opgewekt is, wordt niet. Dat zie je in de Bijbel niet zo direct, dat iemand die Jezus niet kent en dan hem wel leert kennen, dat als een opwekking gezien wordt. Een opwekking die wordt gezien daarbij het volk van God, wat eigenlijk is afgedwaald, wat lauw is, wat die passie niet meer kent van zijn Heer. Daar komt de Heere God en hij spreekt, ontmoet dat volk. En door die openbaring van hem is het zo dat er een reactie komt van de christen om zich weer totaal toe te wijden en in die passie te leven. Dat is eigenlijk, zie je in de Bijbel, als een opwekking. Je ziet dat bijvoorbeeld, we bestuderen het woord van God ook in de kringen. En dan zien we bij Esra en Nehemia, daar zijn we in de kringen mee bezig. En dan zie je dat er een dat de leiders, Haggai en de profeten, die geven een boodschap. En dan zie je dat de leiders een opwekking ervaren. Dat staat er dan ook in Esra en in Haggai. Dat zij opgewekt worden. Dat er nieuw leven komt, weer opnieuw tot leven komt. Gisteren was ik erg geraakt door. Ik was zo aan het nadenken verder en toen kwam ik in Ezekiel 37... En in Ezekiel 37 is een dal van beenderen. En dan zegt God zegt tegen Ezekiel, zouden deze dorre beenderen weer kunnen leven? En dan zegt hij, gij weet het, Heer. En dan is het zo dat Ezekiel krijgt de opdracht tegen deze beenderen te spreken. Het is God die je leven geeft, God die een opwekking geeft. En dan zie je dat dal, die dorre beenderen, dat wordt een prachtig wordt een leger. Met vlees en pezen komen we aan. En dat wordt, een schitterend tafereel. En waar ik zo mee bezig ben geweest is, wat is nu het aandeel van de opwekking, Gods aandeel in een opwekking? En wat is nu het aandeel van de mens in een opwekking? En je ziet eigenlijk dat een opwekking, die kunnen we niet creëren. We leven in een tijd, vind ik zelf, ook in de christenheid, ook in de samenkomsten vaak, dat we dingen willen maken. Als je een evangelisatieproject ingaat, of je bent zeg maar bezig met een samenkomst voor te bereiden, dan is het ontzettend belangrijk dat we ons heel goed voorbereiden. En dat je niks aan toeval overlaat. En dat we ons enorm toewijden en dat er passie is. Maar er is een stuk wat niet maakbaar is. Als je dat wil gaan maken, dan zul je het doel niet bereiken. Er is een stuk wat God toebehoort, wat Hij alleen kan geven, en waar Hij ook toont dat we in die totale afhankelijkheid van Hem mogen leven. En als het gaat over opwekking, dan zie je vaak dat er mensen, ook in Nederland, die verlangen zo naar een opwekking, dat ze als het ware het maakbaar willen maken. Dat we gaan vasten om als het ware God iets af te dwingen. Maar elke keer als ik kijk in de Bijbel, of het nu over Hiskia gaat, over Esra gaat, over Handelingen 2 gaat, en ik zal vanmorgen met u nadenken over Jacob, hoe een opwekking in hem zijn leven komt, dan zie je dat het initiatief altijd in eerste instantie van God uitgaat. Dat God de opwekking geeft. Dat Hij het is die zich openbaart. En dat verontmoedigt me om Hem nog meer te zoeken. Om in die afhankelijkheid van Hem te zijn. En wel met passie te bidden. Ook te vasten. Ook God te zoeken en zijn aangezicht te zoeken. Hem te smeken. In eerste instantie om een opwekking in mijn eigen leven te geven. Een passie voor Hem te leven. Maar daar zit iets steeds in. En dat houd ik steeds vast. Miel, het is niet maakbaar. Je moet je goed voorbereiden. Er moet ook een heiliging en reiniging zijn. Het is ook zo dat je echt met een diepe bewogenheid Jezus moet volgen. Maar er is iets, ook in een opwekking, dat het in de hemel geboren wordt. Zo heb ik het geschreven in mijn dagboek. Een opwekking wordt in de hemel geboren. En dan zie je eigenlijk dat er in, natuurlijk is er steeds zo dat in de Bijbel zie je vaak dat er twee kanten aan een munt zijn. Aan de ene kant is er die wedergeboorte die God geeft, aan de andere kant van de munt is die bekering van de mens. En er wordt heel wat over gediscussieerd van wat is nu het eerste, maar het is eigenlijk iets wat onlosmakelijk bij elkaar verbonden is. En dat als ik over opwekking spreek, dan begint het bij God, maar er is ook onlosmakelijk een aandeel van de mens erin. En dat is, zeg maar, als je het uit elkaar gaat splitsen, dan kom je in hele rare situaties terecht. Dat is hetzelfde als met bekering en wedergeboorte. Maar ook bij een opwekking zit er een kant van God en er zit een kant van de mens. En die beide dingen, die kun je niet die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat laat ik u zien aan de hand van het leven van Jacob. Maar een van de kenmerken, zeg maar, van een opwekking, dat is dat er, zeg maar, het diepste wat een opwekking in de mens doet, en dat moet je echt vasthouden, dat is dat hij een ontmoeting heeft met de levende God. Die zijn denken en zijn handelen totaal gaat veranderen. Het is een ontmoeting, een opwekking, dat God weer levend maakt, dat God levend maakt. Dat is een ontmoeting met God, waardoor je denken en daardoor ook je handelen totaal verandert. En ik wil u laten zien aan de hand van een gedeelte van Genesis 35, waar het eigenlijk gaat over Jacob. Ik vertel u die geschiedenis. Dus over Jacob is tamelijk veel. Nee, wacht even, dat komt dadelijk, Bart. In Genesis 35, daar De meeste van jullie kennen die geschiedenis wel. Het is zo dat Jacob, die heeft een vader, dat is Isaac. En zijn moeder is Rebecca. En hij heeft nog een broer, Esau, dat is zijn tweelingsbroer. En Jacob, die bedriegt zijn broer op een verschrikkelijke wijze. En Esau is daarmee zo gekrenkt, zijn tweelingsbroer is zo gekrenkt, dat hij, daar staat dat hij Jacob haat. En dan is het zo dat hij zelfs, hij haat Jacob zo op een dusdanige wijze, dat hij zelfs moet vrezen voor zijn leven. En dan vlucht Jacob. Hij vlucht naar zijn oom Laban. En onderweg, als hij onderweg is naar Laban, dan is het zo dat hij ergens zich neerlegt om te slapen. Hij neemt een steen, legt zijn hoofd erop en dan gaat hij slapen. En dan krijgt hij een droom. Een hele bijzondere, intense droom. En in die droom, daar is het zo dat God tegen hem spreekt. En als hij dan wakker wordt, dan zegt hij, de Heer is werkelijk op deze plaats. Hij is zo onder de indruk van wat daar gebeurt op weg naar zijn oom Laban, dat hij die steen waar hij zijn hoofd op heeft gelegd, die zet hij rechtop, giet er olie over. En dan zegt hij, de Heer is op deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God. En dan neemt hij die steen, hij doet daar die olie over en zegt, deze plaats is Bethel. Bethel betekent huis Gods. Dan gaat hij verder, komt bij zijn oom Laban. En God zegt ook in die droom dat hij hem naar deze plaats zou willen terugleiden, naar Bethel, het huis Gods, dat hij daar terug zou zullen komen. En dat daar de beloftes die hij van Abraham, aan Abraham heeft gegeven, zijn opa van Jacob en Isaac, zijn vader, dat hij die beloftes die hij aan het voorgeslacht en voor Israël heeft gegeven, op die plaats in vervulling zou laten gaan. In Bethel, in het huis Gods. Jacob die gaat, is op weg, hij gaat naar Laban. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, het leven, zoals het leven zo vaak is, gaat het zijn tred. Je vindt ook als hij bij Laban is en daar zijn vrouw ontmoet, hij trouwt dan met Lea en met Rebecca. En dan wordt hij rijk, Jacob, hij vergaat een enorme rijkdom. En je vindt in die hele geschiedenis nergens iets terug van Bethel. Ook niet iets terug van ik moet naar Bethel terug. Je ziet in het leven door de tred van alle dag en de moeite die hij kent. En dat hij dus alles wat het leven zo brengt en ook de successen die hij heeft. Hij wordt een zeer rijk man, wordt Jacob. Dat eigenlijk een beetje de roeping die op zijn leven ligt, dat dan een beetje vervaagt. En ik herken dat ontzettend terug. De tred van het leven. Het leven als zodanig. Hij is niet met slechte dingen bezig. Als het leven als zodanig, dat vervaagt eigenlijk wat de roeping is. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan op een gegeven moment dan is de kudde zo groot. En dan gaat Jacob, die verlaat Laban. En dan zou je verwachten, hij gaat naar die plek waar hij die droom heeft gehad. Die plek waar God hem heeft ontmoet. Die plek waar hij die rots heeft opgezet en olie heeft gezegd en zegt, dit is waarlijk de plaats die God gegeven heeft. Dit is het huis van God. En dat blijkt niet zo te zijn. Hij koopt een stuk land in Sichem. En hij is er, inmiddels heeft hij een dochter, Dina, en hij heeft ook zonen. En hij koopt een stuk land in Sichem en gaat daar wonen. En wat dan zich afspeelt, is een gigantische ramp in dat gezin. Dina, zijn dochter, wordt verkracht. U kunt dat lezen. Wat ik u aan het vertellen ben, is tussen Genesis 28 en Genesis 35. Daar kunt u deze hele geschiedenis teruglezen. Dina, de dochter, wordt verkracht. Hij woont dan ook te midden van een volk wat diep in afgoderij eigenlijk gevallen is. En het blijkt ook dat zijn hele gezin in afgoderij gevallen is. Ook het gezin van Jacob, dat zij afgoden dienen. En dan zijn zonen die nemen op een verschrikkelijke wijze nemen ze wraak op die stad. Wraak omdat hun zus verkracht is. Die gaan met z'n tweeën met een list die ze eigenlijk hebben. Alle details laat ik een beetje weg, maar de list. Ze hebben een enorme list. En dan het volk, dan trekken ze met die list trekken ze de stad in. En dan is het zo dat alles wat mannelijk is, wordt door deze twee zonen van Jacob vermoord. Alles wat mannelijk is. En ze roven en plunderen die andere broers van hen. Die zien wat die twee broers van hen aan het doen zijn. En ze zien dat ze alles hebben uitgemoord. En die komen dan helpen en plunderen alles wat eigenlijk daar los en vast zit. En de eerste les die je daaruit kunt... Die ik daaruit trok, ik wil daar geen principe van maken, maar wat ik wel als les daaruit trek, dat is dat je als je niet op de plaats bent, hè, Jacob en zijn gezin is geroepen om het om zeg maar, uit dat geslacht zal de Heer Jezus komen. Hij is geroepen om een zegen te zijn, zoals Abraham en Isaac en Jacob, een zegen te zijn voor de volkeren. En als je niet op de plaats bent waar God je wil hebben, zul je geen zegen zijn. Ik zal het toelichten wat ik daarmee bedoel. Ook persoonlijk toepassen. Jacob die moest in Bethel zijn en ineens in Sichem. En het is een ramp voor de bevolking. Als ik kijk naar bijvoorbeeld David. David, als die op een gegeven moment, vind je in 2 Samuel, dat hij op het dak van zijn huis is. Van zijn paleis. En iedereen kent die geschiedenis, dan ziet hij Bathsheba. Hij ziet Bathsheba baden en het wordt een ramp in zijn leven. Hij is dan absoluut geen zegen meer in het leven van het volk en niet, zeker niet in het leven van Bathsheba. Want hij laat die vrouw roepen en pleegt overspel met haar. En dan vermoordt hij zelfs de man van Bathsheba. En als je dan dat gedeelte leest in 2 Samuel, dan is het eigenlijk heel verpand dat die geschiedenis begint in de tijd dat de koningen te strijden strekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël op uitstuurde, dat er staat, maar David bleef echter in Jeruzalem. David was de koning en was het hoofd van het leger. Het leger met al zijn officieren trekt zeg maar, erop uit om de vijanden te verslaan. David had niet in het paleis moeten zijn. Hij had niet op het dak moeten zijn. Hij had bij zijn leger moeten zijn. En dan zie je dat hij niet tot zegen is. Jacob is in Sichem geen zegen. David is geen zegen omdat hij op de verkeerde plaats is. Jona is geen zegen voor de mensen op het schip. Jona moet in Nineveh zijn. Maar Jona vlucht. En Jona is op het schip. En Jona brengt mensen in grote moeilijkheden. En als je dat, ik zeg nogmaals, het is geen principe, maar het is wel een diepe les voor mij, dat als ik niet daar ben waar God me wil hebben, dan kan ik niet tot zegen zijn. Laten we het eens even praktisch maken. Ik heb vaak verkeerde keuzes gemaakt. Dat ik dacht op mijn werk te moeten zijn. En ik had thuis moeten zijn. Ik had thuis moeten zijn. En het was verschrikkelijk moeilijk om die keuze te maken. En in mijn gedachtes dacht ik dat het op mijn werk moest zijn. Als een kind bijvoorbeeld ziek is, dan kan het natuurlijk zijn dat vader en moeder samen werken. En in deze tijd is dat vaak ook noodzakelijk. Maar dan kom je voor de keuze te staan van wat moet ik nu doen? Eigenlijk kan het niet in de ogen van de werkgever. En zelf weet je, als vader of moeder, ik moet nu niet een oplossing zoeken in de familie. Mijn kind heeft me nodig. Hoe moeilijk dat het ook is, dan moet je die keuze ook maken. Want vaak weten we, als we het God voorleggen, ik ben het soms heel moeilijk, vind ik het, om God dingen voor te leggen waarvan ik het antwoord al weet. Dan zoek ik eigenlijk een beetje een toestemming, een bondgenoot van, Heer, misschien zegt hij toch dat ik die kant uit moet gaan. Terwijl ik diep in mijn hart weet, deze keuze moet je nu maken voor je gezin, voor je vrouw, voor, noem maar op. Als je op de verkeerde plaats bent, ben je niet tot zegen. Als je tot 's avonds laat, 10 of 12 uur of 1 uur of 2 uur voor de televisie als man zit te sappen en je moet gewoon naast je vrouw liggen om te slapen, dan kun je niet tot zegen zijn. Dan zit je gewoon op de verkeerde plaats. En dan wil ik ook niet alle mannen in verlegenheid brengen, maar je moet er gewoon eens over nadenken. Ik zie in deze voorbeelden David, Jona, ik zie het ook in Esther. Het volk, als je het boek Esther zeg maar bestudeert, hè, dat is ook in dezelfde lijn als Nehemia en Esra en Esther. In dezelfde periode, er komt een oproep. Het gehele volk zou eigenlijk terug moeten. En God is een God van genade. In Esther, dat is een boek wat gaat over de ballingschap. Dat zijn de mensen die blijven. Die gaan niet uit Babylonië weg, die blijven. En dan zie je dat God een zegenende en beschermende God is. Maar moesten die mensen daar zijn? Nee, ze moesten er niet zijn. En dat is een ramp voor de stad. Het is een ramp. Als je ziet dat er, zeg maar, wat er gebeurt in het boek Esther. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je dus echt bekijkt van, dat is het eerste waar ik mezelf op toetste. Van Miel, denk erover na, ben je op die plekken, ook als tiener. Ook als tiener. Je kunt op plekken zijn waar je niet moet zijn. En als je daar bent, ik heb wel eens mensen horen zeggen, en dat is natuurlijk zo, dat als iemand een bediening heeft om cafés in te gaan en daar het evangelie te verkondigen, dan zal hij dan niet half zat weglopen. Dat is iets heel anders. Maar als je in een situatie bent waarvan je zegt van, ik ga naar feesten toe, ik drink mijn pilsjes mee, en je denkt dan een getuige te kunnen zijn bij een toevallig gesprek. Het is Gods genade als het zo is. Maar soms kun je je afvragen, moet ik op die plaats überhaupt zijn? Moet ik daar zijn? Dan zie je eigenlijk dat het bij Jacob in het gezin, het is een verschrikking. Er is in zijn gezin is er seksuele zonde, in zijn gezin is er afgoderij. En het komt van kwaad tot erger. In zijn gezin, zijn zonen, die moorden mensen, vermoorden mensen. En je ziet eigenlijk in een van de kenmerken, vind ik, van een opwekking, is dat ze ontstaat in een diepe, diepe duisternis. Regelmatig zie ik dat gewoon terug. Dat er donkerheid is, dat er eigenlijk geen enkele hoop is. Dat je denkt van, wat moeten we hier in Limburg? Niemand wil luisteren. Wat moeten we eigenlijk hier? We doen al onze moeite en het heeft toch geen zin. Mensen willen niet luisteren, ze willen niet horen. En dan kun je erg moedeloos zijn. Als ik naar die situatie van het gezin van Jacob kijk, dan is dit een, hoe ver is hij niet weg van het huis van God? Als ik gewoon kijk in zijn gezin. En dan, wat is een opwekking, heb ik gezegd. Het is een ontmoeting met God. En in Genesis 35 zie je een complete omslag in het gezin van God. In het gezin van Jacob. Want wat gebeurt er eigenlijk? In Genesis 35, laat het maar zien, daar staat, en daarna zei God, in deze hele situatie, u moet je zich voorstellen, in deze hele situatie die ik nu geschetst heb, komt God op het podium. En spreekt God in die diepe duisternis, in die diepe donkerheid, en zegt tegen Jacob, daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel. Ga daar waar ik je wilde hebben. Ga naar het huis waar ik ben. En ga daar wonen. Ga het niet bezoeken. Ga daar wonen. En maak daar een altaar voor God, die aan u verscheen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Dat is al, ik heb het niet uitgerekend, het zal wel ergens uit te rekenen zijn hoeveel jaren dat zijn. Maar als ik gewoon kijk naar, toen had hij geen kinderen. Nu zijn zijn zonen zeg maar zover dat ze andere mensen in mijn leven brengen. Dus ik denk dat het toch wel een kleine 30 jaar verschil. Er zitten wel een 20, 30 jaar tussen. En dan staat dat die aan u verschenen is toen u vluchtte voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Als hoofd van het gezin bepaalt Jacob wat er gebeurt. En de eerste reactie is eigenlijk: doe de vreemde goden weg. Dat is een van de kenmerken die je dus in feite in een opwekking ziet, is dat christenen, ik zeg het nog eens voor alle duidelijkheid, dat christenen tot overtuiging van zonde komen. Ik zeg het nog eens, dat christenen tot overtuiging van zonde komen. Dat broeders en zusters gaan zien in het licht en in die ontmoeting van God wat er schort in je leven. En dat kan natuurlijk, dat is een beroerde situatie. Het is een zeer beroerde situatie, kan ik me voorstellen, dat een van onze aartsvaders, waar God de zegen wil geven door alle geslachten, dat uit Jacob Jezus geboren zal moeten worden, dat hij eigenlijk geroepen is tot een zegen voor alle volkeren, dat als God tot hem spreekt, dat hij zegt: onze afgoden moeten weg. Er is afgoderij. In mijn gezin is afgoderij. En ik vind het zo indrukwekkend dat als er een opwekking is, dan is er soms wel schaamte, maar die overwinnen we doordat je in het licht komt en dat je tegen de Heere God zegt: van Heere God, in het licht van u wil ik alles wegdoen wat u niet eert. En die reactie is eigenlijk heiliging en reiniging. Eigenlijk is het het opstaan, bij God willen wonen, en dan wordt er iets, ik vind dat heel erg bijzonder. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat een mens de opdracht van God krijgt om een altaar te bouwen. Dus bij die ontmoeting van God met Jacob geeft hij hem de opdracht een altaar te bouwen. En toen ik aan deze passage kwam, dacht ik van: ik neem het kruis nog eens mee. Het altaar, als je over altaar spreekt in het Oude Testament, dan is het altijd een voorafschaduwing van het altaar wat zou worden opgericht op Golgotha. En een opwekking, als het gaat over opwekking, wat laat het altaar zien? Wat laat het kruis zien? Drie dingen. Het laat iets over mijzelf zien. Het laat iets over God zien en het laat iets over Christus zien. Dit kruis, als symbool van het lijden van Jezus Christus, laat eerst eens zien de ernst van zonde in mijn leven. De verschrikking wat dat teweeg brengt in het licht van de heiligheid van God. Dat Jezus, ik vond het zo indrukwekkend dat lied: de lieveling van de hemel, de lievelingskind van de hemel, wordt gegeven om voor ons te sterven op het altaar. Dan laat hij iets zien van de ernst van zonde. Het openbaart iets over mij als mens. Het kruis, het altaar, openbaart iets van God, omdat het iets openbaart van Gods liefde, van Gods diepe, diepe liefde. Allereerst voor zijn zoon en ook in zijn zoon de liefde voor u. En het openbaart iets over Jezus Christus. Over die volmaaktheid van de zoon die op het altaar gelegd wordt. En het eerste wat Jacob als opdracht krijgt in Bethel is een altaar voor God te bouwen. komt vaker terug. Ik zal daar eens aan een andere preek over toewijden. Maar dat betekent dat je in je leven een altaar gaat bouwen. Want dan ga je namelijk vanuit vergeving en verzoening leven. Het is de bron. Het altaar is de bron, de put van die levende bron waar je kunt leven vanuit vergeving, omdat je zelf vergeven bent en daardoor anderen kunt vergeven. En het is de plek van de verzoening, dat ik verzoend ben met God. En Jacob, de opwekking in Jacob's leven is, hij gaat naar Gods huis, hij gaat daar wonen, hij reinigt zich, hij heiligt zich. En hij weet ook, God weet, die reiniging en heiliging is een continu proces. En hij moet een altaar bouwen, zodat hij weet waar hij naartoe kan. Voor zijn vergeving en voor zijn reiniging en voor zijn heiliging en voor zijn verzoening. Als ik zo afrond en kijk naar de toepassing, dan zie je eigenlijk dat een opwekking, wat dat teweeg brengt bij Jacob en zijn gezin, dat is om een getuige te zijn. En dat is dat haaks waarop de situatie waarin die op het moment dan leeft. En nu komt de kant van de mens, want God spreekt, maar hij geeft hem de opdracht, sta op. Weet je, als je een diepe ontmoeting met God hebt, en dat is zo onbeschrijfelijk mooi, dat als je verontmoedigt voor God en God komt naar je toe, hij openbaart zijn heerlijkheid. Dat je tot tranen toe bewogen bent. En God spreekt iets aan. Hij laat iets in je leven zien. Dan is de opdracht, sta op. Ik moest denken aan Petrus. Vaak denken we van Petrus krijgt een opdracht. In Johannes 21 staat dat. En dan staat daar eigenlijk, wat is de opdracht van Petrus? En als je dat zou zeggen, dan iemand zou vragen, en dan zegt hij, ja, wijd me lammeren, hoed me schapen, wijd me lammeren. Maar dat is niet de opdracht. De opdracht die Jezus Petrus geeft is twee woorden. Volg mij. De rest is een gevolg daarvan. Volg mij. En hier zie je dat ook. Sta op. Een opwekking. Sta op. Een opwekking begint niet dat heel Heidhuizen tot bekering komt. Of waar je ook eigenlijk woont. Een opwekking begint bij jou en heeft zijn invloed in je directe omgeving. De opwekking begint bij Jacob. En het heeft een directe invloed in zijn gezin. En dat is zo indrukwekkend. Dat het zeg maar in de ja, ik vind het zo indrukwekkend omdat het in de eenvoud ligt. Het ligt niet in het grootste, want het grootste is voor God. En hij bouwt dan een altaar. En waar ik echt in verlang, en ook toen dacht ik van op het einde van de preek van morgen, toen ik lees mijn preek altijd als een gebed voor Gods aangezicht, voorsmorgens als ik vroeg opsta, toen dacht ik, wat wil God nu ons zeggen? En, of laat ik zo zeggen, wat wil ik u zeggen? En ik hoop dat het Gods woorden zijn. Wat wil ik u zeggen? Wat ik eigenlijk wil bereiken is een diep verlangen. Meer kan ik eigenlijk niet bereiken. Ik kan natuurlijk niks maken dat God zich openbaart. Maar waar ik een diep verlangen naar heb, is dat er een verlangen in de gemeente is naar een opwekking. Dat er een diepe dorst komt, dat we God zoeken en zeggen, Heere God, wij kunnen niet maken, maar wilt u zich in mijn leven en in het leven van de gemeente openbaren, zodat we tot diep leven gewekt worden. Dat u licht schijnt in mijn leven. dat ik ga afrekenen met dingen waarvan ik absoluut weet dat ze u niet eren. Dat ik opsta. Dat ik wil wonen in Bethel. Ik denk dat het een enorme opdracht is om te wonen daar waar God woont. Als je het boek Nehemia en Esra bestudeert, dan willen de priesters en levieten liever niet in Jeruzalem zijn. Dat is een tekort, want ze zitten op de velden. En je kunt beter christen zijn een beetje veraf. Want als je heel kort bij bent, dan zul je je weerspiegelen aan de heerlijkheid van God. Maar ik heb echt de ambitie. En dan spreek je in de christenheid, spreken we daarvan. Wij mogen overal ambities hebben. In je werk en in je carrière. Ik hoor nooit iemand spreken over de ambitie die hij heeft als christen. Maar ik heb echt de ambitie, het diepe verlangen om heel kort bij God te zijn. En ik weet ook dat dat wat kost. Dat je dan niet zo kunt, soms kunt doorgaan zoals je bezig bent. En ik bid echt voor dat verlangen. Dat dat verlangen in ons komt. In mij komt. In jullie komt. Zullen we zo samen even stil zijn?